Het is even heel heftig voor mij. Want ik had zo verwacht. De eerste avondmaal nadat we als gemeente niet meer bij elkaar konden zijn. Om dat in mijn eigen gemeente te vieren. En dan ben ik hier bij jullie. Dan mag ik weer met een gemeente avondmaal vieren. En dat is heel bijzonder voor mij. En dat heeft wel even wat met me gedaan. Ik ben de Heer er zo dankbaar voor. In onze gemeente, we hebben een klein zaaltje waar we met z'n 200 ingepropt kunnen worden. En dan is het heel moeilijk om samen te komen, want dan kan je met 35 mensen bij elkaar komen. En dan heb je een paar voor de techniek nodig, voor het muziek. Dus dan wordt het een klein groepje. Dus we zijn nog aan het denken, hoe gaan we dat oplossen? En ik mag bij jullie zijn. Jullie zijn rijk, want jullie kunnen bij elkaar komen. Dat is een bijzondere zegen. Laten we daarvoor dankbaar zijn. Mijn vrouw laat zich groeten en mijn moeder laat zich groeten. Die hadden graag hier geweest, maar met mijn moeder gaat dat steeds moeilijker worden. Chris laat zich groeten en de gemeente laat zich groeten. En ze bidden jullie Gods vrede toe. En volhardendheid. Ik wil een zegen gaan vragen over het woord. Heer Jezus, dank u wel. Dank u, grote God, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor zulke heerlijke momenten mogen denken, Heer, aan het offer wat u gebracht heeft. U bent de Allerhoogste Heer. U komt zo toe, Heer, onze loflieder, onze dankzegging, onze eerbied. Heer, als we uw woord gaan openen, naar uw woorden gaan luisteren, is het mijn bede, is onze bede, mijn grote God, dat uw geest mag spreken tot onze harten. Dat we opmerkzaam zullen luisteren. Heer, want het is uw woord. U kent ons persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. Heer, open onze geest daarvoor in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil beginnen wat te lezen uit de 2e Korinthebrief. Tweede Korinthe hoofdstuk 2. Er staat een opmerkelijke tekst. Tweede Korinthe 2. Ik lees vanaf vers 5 tot en met 11. Het is een aparte brief die geschreven is geworden aan de gemeente van Korinthe. Want Paulus had langs willen gaan en hij heeft zijn plannen veranderd en stuurt een brief. Staat er vlak voor. Gewijzigde plannen zijn er geweest. Wat blijkt? Er is wat gebeurd in de gemeente van Korinthe en er is droefheid over geweest. En daar gaat hij wat over vertellen. Dan zegt hij, maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, opdat ik hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is de straf die door velen is opgelegd, genoeg geweest. Zodat hij hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven. Dat ik uw beproefdheid zou te weten komen of u in alles gehoorzaam bent. Degene nu die u iets vergeeft, die vergeeft ik het ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Paulus schrijft een aparte brief En die noemt er een situatie op die we misschien kunnen vinden in de eerste Korinthebrief. Maar er is wat gebeurd met een van de broeders daar in de gemeente. En velen die hebben hem bestraft en die zijn boos op hem geworden. Hebben hem misschien wel helemaal apart gezet. En want hij heeft droefheid teweeggebracht. Ik vind het opmerkelijk dat Paulus schrijft een speciale brief en noemt die situatie en vraagt de gemeente van: willen jullie die man gaan vergeven en jullie liefde weer aan hem bevestigen? En hij heeft er een duidelijke reden voor. Een zeer duidelijke reden voor, want hij zegt ook dat het gaat er om: degene die wie u dus iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook al heb ik, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven. Omwille van u, en dan zegt hij, voor het aangezicht van Christus. Hij houdt er rekening mee dat Jezus hem ziet en hem kent. En hij wil voor het aangezicht van Christus, wil die vergeving schenken. En zorgen dat er dingen opgelost worden. Hij doet het voor het aangezicht van Christus. En dan zegt hij iets heel moois, of iets heel bijzonders. Opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. En dan, dat mag niet gebeuren. Mag niet gebeuren dat er iets gebeurt, in dit geval in de gemeente van Korinthe, waardoor de Satan voordeel gaat behalen. Dus dat hij iets heeft om dwars te zitten. Omdat hij iets heeft dat de dingen uit elkaar gaan. Omdat hij gaat kunnen werken dat de liefde verkilt. Dus hij houdt er rekening, maar hij denkt, wacht eventjes. Hij mag geen voordeel behalen. En dan staat er in vers 11. En eigenlijk gaat het daar deze morgen over. Want ik las dat. Want zijn, met een kleine letter natuurlijk, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En dan wordt er gesproken over de duivel, de Satan. En dan staat daar, Paulus die zegt gewoon, nou, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, is voor mij ook eventjes nadenken. De gedachten van de Satan zijn ons niet onbekend. Ga er maar aan staan. Ken ik die gedachten dan? Moet ik ze kennen? Ja, dat lijkt me wel heel erg wijs. Ja. Want of dat wil of niet, we hebben voor Jezus Christus gekozen. Maar er is ook iemand die daar helemaal niet blij mee is. Blijkt ook wel uit deze brief dat hij in een gemeente iets organiseert en waar Paulus van moet zeggen, mensen, pas alsjeblieft op. Laat hij geen voordeel halen op ons. Nou, gaan we helemaal voor in de Bijbel. Helemaal naar Genesis. Hoofdstuk 3. Ik heb een uitdraai gemaakt waar alle teksten op staan die ik zal er enkele van noemen en behandelen. Maar als u zegt van wat een onderwerp en ik wil daar meer over lezen. Ik laat er een paar achter en u mag ze van mij gewoon kopiëren. We gaan naar Genesis hoofdstuk 3. Dan lees ik vers 1 tot 9 en ik hoop dat bij u een welbekend stukje is. Hemel en aarde zijn geformeerd. Adam en Eva zijn daar. Ze hebben een prachtige omgeving. Ze hebben iets schitterends gekregen van God. Compleet. Volmaakt. God die geeft niet iets waar wat aan mankeert. God die geeft goede gaven. Hoofdstuk 3, ik lees vanaf vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere, van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? De boze is een mensen, mensenkenner die weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet precies hoe die ons moet intimideren. Hij weet precies met wat voor smoesje en verdraaiingen, dat zien we hier, ons van het weg van Jezus weten af te brengen, ons weg te brengen van het woord van God. Want wat zien we hier? De boze die komt bij de vrouw en die gaat aan haar een vraag stellen. En die is gemeen, die vraag. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En hij stelt een hele verkeerde vraag. Dus hij begint al gelijk in zijn openingsregel iets te zeggen waar je over moet gaan nadenken en moet gaan kijken van hoe zat het ook alweer. Is het echt zo dat hij dat gezegd heeft? Hij doet het nog steeds. Proberen bij ons om het woord van God om te draaien. En te zorgen dat we eigenlijk van een vraag die hij stelt een antwoord moeten gaan geven die we misschien niet eens willen geven, maar we tippelen soms er zo erg in. Ik heb last van dyslexie, weet je inmiddels denk ik wel aan een boos. En je hebt van die drie vragen als je een examen moet halen. En die vragen lijken op elkaar. Dat is een ramp voor mij, want ik zie eigenlijk maar één vraag staan. Want soms komt het zo nauw als één woordje op een andere plek zet. Of dat je een andere andere klank gebruikt. Heel gemeen wat de boze doet. En wat zien we hier? God die heeft iets schitterends gemaakt. God die heeft een schitterende man en een schitterende vrouw gemaakt. En wat doet de boze? Die gaat er tussenin. Hij stelt zich op tussen God en de mens in. Waarom? Om te vernietigen. Om scheiding te brengen. Om alles kapot te maken wat God zo mooi heeft gemaakt. En hij richt zich hoofdzakelijk juist op het mooie van de schepping, de mens. En hij gaat hier tussenin zitten. En dat zien we ook. En dat, ik neem aan dat hij het verhaal best wel een beetje kent. We zien dan ook dat er scheiding komt tussen God en de mens. Want als in de avond God door de hof wandelt en ze horen zijn geluid, wat doen ze? Ze verstoppen zich. En eigenlijk is dat ook voor ons een moment als hier niet meer vrijmoedig tot God kan richten. Eigenlijk de vraag van, waarom kan ik niet vrijmoedig naar God toe gaan? Wat is er tussen gekomen? Want hij zit er tussen. Hij wil er tussen zitten. Hij wil zorgen dat de relatie met de levende God, die voor ons zo prijst Jezus ervoor, door Jezus Christus compleet hersteld is geworden, dat er een hele mooie weg is gekomen om rechtstreeks tot God te gaan. Wat is daar ertussen gekomen? Wat voor een leugen is ertussen gekomen? Wat voor een verleiding is ertussen gekomen? Ik vind het schitterend. God zocht de mens op. Doet hij nog steeds. Hij zoekt u nog steeds op. Hij zoekt jou nog steeds op. Ook als je iets gedaan hebt waarvan je weet van dat hoort niet, dat mag niet, dat kan niet. Hij zoekt je op. Hij geeft je de gelegenheid om antwoord te geven. Adam en Eva die hebben zich verstopt. Verstop je nooit voor de Heer Jezus, maar ga vrijmoedig naar hem toe. Wat je ook gedaan hebt, wat je ook gezegd hebt, maar ga naar hem toe. Want ik weet zeker dat hij jou wil ontmoeten. De boze die wil overal tussen zitten. Want hij zat niet alleen tussen God en de mens. Hij zat ook tussen Adam en Eva in. Want ze gaven elkaar al gelijk de schuld. Ja, die vrouw die u mij heeft gegeven. Ze gaven elkaar de schuld. God zit tussen het huwelijk, of de boze zit tussen het huwelijk in. Toch? Hij probeert het wel. Toch? Nou, degenen die wat langer zijn getrouwd, die zullen best gemerkt hebben, meegemaakt hebben, dat ze dachten van, hé, maar hier gaat iets. Dat komt niet van de Heer Jezus vandaan. Maar die boze die wil er maar tussen zitten. Want die wil kapot maken. Die wil zorgen dat er scheiding komt. En dat probeert hij op allerhande manieren. Ook al ben je nog zo verliefd. Zoveel jonge stellen meegemaakt. Oh, we houden zoveel van elkaar. De boze trekt zich er niks van aan. Hij probeert tussen te komen. Hij probeert om dat uit elkaar te drijven. Het is een gemeen persoon. Hij probeert in de gezinnen ertussen te komen. Tussen ouders en kinderen en de kinderen onderling. Want hij is zo gemeen. En dan laat je niet met rust. Hij laat je alleen met rust als die Jezus zo in ons hart is. En we leven naar zijn woord. En we alert blijven. Want die verdraaiing daar, wat de slang deed, was super gemeen. En wees erop alert. Want hij probeert het. Hij probeert het in de gemeente om ertussen te komen. Hij geeft ons gedachten. Hij geeft ons soms geopende ogen dat we denken, wat gebeurt hier? Wat is dat? Hij probeert daar tussen te komen. En wat zegt Paulus? Die zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We moeten bekend zijn met de gedachten van de boze. Ja, mij overkomt dat niet. Ik sta zo sterk in mijn geloof. Ik heb een ambt in de gemeente. Ik mag wat doen in de gemeente. Ik heb het zo goed voor elkaar. Bij mij komt hij niet, de boze. De verzoeker wordt hij genoemd in Matteüs hoofdstuk 4. De verzoeker kwam bij Jezus om hem te verzoeken. De brutaliteit. De Zoon van God hier op aarde en de boze die gaat naar hem toe om hem te verzoeken. Om te proberen om hem van zijn missie vandaan wordt gehaald. Dat hij zou struikelen, dat hij maar op één puntje verkeerd zou reageren, zou handelen. En dat was super gemeen, de dingen die hij gebruikte om hem te verleiden, om hem te verzoeken. Eén dingetje fout en dat was voor ons hopeloos verloren. Maar prijs God ervoor, prijs onze Heer Jezus ervoor, hij heeft stand gehouden. Hij kon op een gegeven moment zeggen, ga weg van mij, Satan. Hij kon hem wegsturen. Maar de brutaliteit, dat hij bij Jezus probeerde om hem te verzoeken. En wij denken, jij denkt, oh, maar dat doet hij niet bij mij. Nou, vergeet het maar. Als hij die brutaliteit heeft om Jezus te proberen te verzoeken, houd er maar rekening mee dat hij jou op het oog heeft. Om overal tussenin te zitten. Ja, wat zijn dan die gedachten van de boze? Nou, dan kan je best, als je daar een beetje naar gaat zoeken, kom je best nog wel eens wat dingen tegen. Ik heb ervoor gekozen om te zoeken in het Nieuwe Testament en eigenlijk me te richten op wat Jezus over de boze zegt. Er wordt wel meer over de boze gezegd natuurlijk in de Bijbel sowieso. Nieuwe Testament, kom je dat tegen? Best veel trouwens. Maar we willen hem geen eer geven, maar ik wil wel wat dingen over hem vertellen, wat Jezus over hem zegt. En dan zoeken we het Matthäus-evangelie op. Hoofdstuk 6, gaan we naartoe. Bekend hoor, hoofdstuk 6, het gebed van de Heere. Vers 13 staat, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zegt, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Heer Jezus noemt hem de boze. Dat doet hij bewust natuurlijk. Om hem een karakter te geven, want hij is boos. En we kunnen wel eens boos zijn, maar hij is echt boos. Dat is zijn karakter. Om kapot te maken. Hij is boos als we kiezen voor Jezus. Hij is boos als we kiezen voor het koninkrijk van God. Om daarin te leven en daarin te functioneren. Pas maar op als je iets wil gaan doen in de gemeente. Pas maar op als je gaat evangeliseren. Als je wil getuigen. Pas maar op. De boze die wil er een stokje voor steken. Want hij is gemeen. Hetzelfde zegt hij ook in Matthäus 13 vers 19, die lezen we niet, maar wel vers 39 van Matthäus, hoofdstuk 13. Even kijken waar, oh ja, ik moet nog even doorbladeren. Dan gaat het over het zaaien wat er gebeurde. En op een gegeven moment zien de werkers die zien dat er verkeerd zaad tussen staat. En hij zegt, want de landbouwers die gaan naar de boer toe en die zeggen, wat is er gebeurd? Er staat verkeerd zaad tussen. Hoe kan dat nou? En dan zegt de Heer Jezus daarover, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Dus hij is een vijand. We hebben met een vijand te maken. De vijand die staat ons tegen. De vijand die wil alles van ons afpakken. Denk maar aan wat er in de oorlog gebeurde. Heel veel mensen waren alles kwijt. Een vijand rooft. En hij noemt hem de duivel. Satan, de diabolus, degene die alles omdraait, die de woorden van God omdraait. Die ook in je huwelijk soms woorden kan omdraaien, want dan wordt er een verkeerd woord gebruikt en vlam in de pan. Broertjes kunnen dat ook heel goed, hè? Of broertjes en zusjes, die weten soms als ik dat woord gebruik, dan heb ik hem of haar. Mensen op het werk weten ook, we hoeven alleen maar dat woord te gebruiken. Of het is prijs. Het viel me op dat de evangelist Johannes eigenlijk daar veel over zegt. Laten we naar hoofdstuk 8 gaan van het Johannes-evangelie. Waarom doe ik dat zo? Want we houden er veel meer van om de Heer Jezus de eer te geven. Zijn naam te noemen. Maar Paulus die zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En die moeten ons dus bekend zijn. Gaan we naar Johannes hoofdstuk 8. En dan in twee teksten noemt Johannes, of eigenlijk de woorden van de Heer Jezus, die noemt daar heel wat op over de boze die ons wel eventjes wat onderwijs geven. De Heer Jezus heeft een twistgesprek met de fariseeën, met de schriftgeleerden, over wie hij is en over wat hij doet. En hij wordt aangevallen. Trouwens, als je kijkt hoe zijn leven was hier op aarde, ze hebben hem nooit met rust gelaten. Hij heeft een hele zware weg gegaan. En wat is die aangevallen geworden? Wat hebben ze geprobeerd om te kijken van, zou die iets verkeerd zeggen? Ook als ze aan hem vragen, wat is het grootste gebod? Dat was een strikvraag van, als hij maar even iets verkeerd zegt, dan pakken we hem. Dan faalt hij. Ik lees vanaf vers 43 van hoofdstuk 8, Johannes 8. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit de vader de duivel. Uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Moet kijken wat hij dan daarover zegt. Dat was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is wat de Heer Jezus openbaart over wie de boze is en wat zijn gedachten zijn. Hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is een leugenaar. Hij zegt, er is in hem geen waarheid. Dan is het voor ons heel belangrijk om te weten, wat is dan wel waarheid? En Jezus die zegt, ik ben de weg. Ik ben de en het leven. Ziet u eigenlijk wel ook een verschil erin? Bij de benadering van de Satan, bij Eva, hij zegt niet, ik ben Satan. De Heer Jezus heeft heel veel uitspraken waarvan hij zegt, ik ben het levende water. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. De boze zal nooit zeggen, hallo christen. Ik ben de Satan, ik kom even een gesprekje met je houden. Want ik wil even een potje met je liegen. Nee, hij komt altijd heel snikky op een verkeerde manier. Er staat hij eigenlijk als een wolf in schaapskleren. Ziet er prachtig uit. Hartstikke lief. Maar van binnenin zo gemeen. En hij zal nooit met een open vizier komen. Jezus doet dat wel. Ik ben de waarheid. En hij zegt er tegenover, die boze is de vader van de leugen. Er is in hem geen waarheid. Hoe mooi of dat hij het ook weet te verpakken. Ik zeg het wel eens tegen jonge mensen die ook tobben met dingen die ze gedaan hebben. En ja, maar ik heb het toch gedaan. En als de boze hem aanklaagt of haar aanklaagt, of jou aanklaagt van, ja luister eens, jij hebt het mooi voor elkaar. Christen, je gaat bidden, je gaat om vergeving vragen, maar je hebt mooi gestolen. Ligt hij dan of heeft hij gelijk? Ja, dat is een vraag. Ligt hij dan of heeft hij gelijk? Totdat we het beleden hebben en we hebben het bij Jezus gebracht. Lossen we het niet op. Gaan we niet naar de Heer Jezus toe zeggen van, Heer Jezus, hoe heeft het kunnen gebeuren? Maar in dit geval, ik heb wat gestolen. En dat is niet goed. Ik wil het in orde brengen, maar ik belijd het bij u. Ik vraag u om vergeving. En daarna mag die boze niet aankloppen, want dan is het een leugenaar. En staat in de waarheid niet. Want dat wat beleden is, dat is begraven geworden. Dat is als het oosten van het westen. Maar ik weet niet precies hoe het hier staat. Maar zover is het weg in ieder geval. Zover is het weggedaan. Dus als hij zegt tegen die jongen, tegen het meisje, tegen jou zegt... Ja, maar je hebt wel gelogen. Je hebt wel gestolen. En je hebt het beleden, dan is het een leugenaar. Het is heel belangrijk om dat vast te houden. Als die mogelijkheid er is en als dat moet, en meestal kan dat wel, zet het recht. Dus er staat eventjes in één tekst, of twee teksten staat er wel even wat. Hij is een mensenmoordenaar. Dat zegt wat hoor. Dat zegt wat over het karakter. Hij is een mensenmoordenaar. Niets liever dan dat je kapot gaat. Hij heeft geen waarheid. Hij is de vader van de leugenaar en van de leugen. Johannes hoofdstuk 10, daar komen we ook een mooi stukje tegen. Bekend stuk, hè? Van de goede herder. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Daar waar hij gewoon openlijk zegt, ik ben de goede herder. Hij draait er niet omheen. Hij komt niet gemeen. Hij zegt, ik ben de goede herder. En Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Dan zegt hij, de dief komt alleen maar om te stelen. Te slachten en verloren te gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En in vers 12 komen we tegen een huurling. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot zijn eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. De wolf, de boze, wil niks anders dan dat we uit elkaar gedreven worden. In ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente. Hij wil niks liever dat we uit elkaar gedreven worden. Waarom? Het is een dief. Hij wil mijn vrede stelen. Hij wil de vrede stelen van onze broeder en zuster. Hij wil niks liever als slachten dat we er kapot aan gaan en wat er gebeurt. Wat mensen van elkaar zeggen en denken. Opdat we uiteindelijk verloren gaan. Dan zien we dat daar een proces in. Hij begint te stelen en dat deed hij eigenlijk bij Eva ook. Hij begon te stelen. Begon te stelen om een waarheid weg te trekken. We gaan dat niet opzoeken. Ik wil iets uit Zacharia, hoofdstuk 3, vers 1. Die staat op het briefje. Dan zien we in Zacharia zien we de hoge priester die staat tegenover God. En de Satan staat ernaast en die staat hem aan te klagen. Die staat met modder te smijten. Van, kijk eens wat hij heeft. En we lezen dat hij staat er eigenlijk in onreine kleren tegenover God. En hij staat hem aan te klagen. En hij zegt maar van, dat heeft hij fout gedaan. Dat heeft hij verkeerd gedaan. Dat klopt niet aan hem. En die stond hem er aan te klagen en aan te klagen totdat er gezegd wordt dat hij zijn mond moet houden. Hij is een aanklager. En laten wij ervoor oppassen dat wij geen aanklager zijn. Hoe makkelijk doen we het? Iemand gewoon vertellen van, joh, maar daar deug je niet in. Of jij denkt daar verkeerd in. Of jij begrijpt het woord niet. Wat zijn we soms makkelijke aanklager. Soms doen we er gewoon in mee. Ja, maar hij denkt anders. Ja, maar hij gelooft anders. Weet u wat ook belangrijk is? Luister. Daar niet naar. Ik ben er vanmorgen vergeten, misschien ook maar goed ook. Ik had mijn vuilnisbak mee willen nemen. En waarom? Waak erover dat niemand zijn vuilnisbak leegt bij jou. Heb je het al gehoord? Weet je wat hij gezegd heeft? Weet je wat zij gedaan heeft? Je wordt opgezadeld met leugen, met vuiligheid. Zorg dat niemand zijn vuilnisbak leegt bij jou. Heel belangrijk. Ik maak een stap over naar de Efezebrief. Kan haast niet anders. Daar waar Paulus ons leert, neem een geestelijke wapenrusting, neem die op. Efeze hoofdstuk 6. Want wat dan? Wat dan als we met zo'n vijand te maken hebben? Als we te maken hebben met een dief, als een slachter, als een leugenaar, een mensenmoordenaar. Hoe stellen we ons op? Efeze 6, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben geen strijd tegen vlees en bloed. En wat moeten we daar rekening mee houden? We zien het zo gauw. We doen het zo snel. We zien al heel gauw onze broeder, onze zuster, ons familielid, ons gezinslid als een vijand. Maar daar hebben we niet tegen te strijden. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar worden we voor gewaarschuwd. En daar zegt Paulus, daar ligt een strijdperk. Wil je strijden, wil je vechten, doe het daar. Leer bidden, leer strijdend bidden. En dan staat er, neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. We houden van dat liedje, houd vol, houd vol, houd vol. Maar hoe houden we vol? Door strijdvaardig te zijn. Ja, want het is me opgevallen dat een wat oudere vertaling, daar staat neemt met de T erachter. Dus het is niet zo vrijwillig, niet zo van, nou, goede raad. Goede raad. Nee, hij gebruikt gebiedende wijs. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Niet maar een klein beetje, niet alleen maar een zwaardje. Opdat u weerstand kunt bidden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. In Christus is waarheid. En in de boze is leugen. Sta in de waarheid. Zorg dat de boze geen poot heeft om op te staan. Dat alles in orde is, dat je het opgeruimd hebt. Dat je het in orde hebt gemaakt. Dat je in waarheid staat. Bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. Doe recht. Luister niet naar die praatjes. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Bereid zijn om te getuigen van je geloof in Jezus. En neem het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Kunt u zich dat voorstellen? Ik mag het natuurlijk niet doen. Ik heb het dus ook niet gedaan en ik ga het niet doen. Maar als ik hier met een pijl en boog zo op u zou richten, nou, de meesten zullen bukken of gaan liggen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in de hemelse gewesten, dat er een boze is die probeert maar steeds iedere keer weer te prikken. Steeds weer wat op je af te vuren. En er staat in de boze die vurige pijlen kunt uitblussen. Neem de helm van de zaligheid en het woord van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En eigenlijk een continu gebedsopdracht. Te bidden voor elkaar, om te bidden voor je broeders en zusters. Ik bid zo dat u bewust zal zijn van het karakter van de boze. Dat is altijd kapot maken, altijd leugen. Om er maar tussen te zitten en uit elkaar te drijven. Ik heb Johannes 15 er nog tussen staan. En daar gaat het erover. Ik doe het alleen maar even aanhalen van. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Niet alleen zondagochtend. Niet alleen op een bid stond. Het is eigenlijk een constante opdracht. Als hij zegt, blijf in mij, dan is het blijven en niet ernaast stappen. Gelijk ik in u. En dat is echt een geheim wat we mogen leren en wat we mogen doen. En wees alert dat er een vijand om ons heen is. Ik wil voor jullie, voor mij bidden. Want het is nogal wat. We hebben een serieuze vijand. En het is goed om zijn karakter te kennen en wat de Heer Jezus over hem zegt. Heer Jezus. Best een heftig onderwerp. Iets waar we allemaal mee te maken hebben en krijgen. En uw woord waarschuwt ons, onderwijst ons. Het is zo bijzonder. We hoeven niet in eigen kracht te gaan. U heeft uw Heilige Geest gezonden om ons krachtig bij te staan. U heeft beloofd, jullie zullen kracht ontvangen. U heeft beloofd dat we troost zouden ontvangen. Heer, help ons om bewust te zijn dat er een strijd is, niet tegen vlees en bloed, maar in de hemelse gewesten. Dat we ons niet voor de gek laten houden. Dat we er niet in stinken. Heer, en dan hebben we zo nodig dat uw woord in ons is. En net zoals dat in Johannes 15 staat, blijf in mij en ik in u. En Heer, dit bid ik zo mijn broeders en mijn zuster en mezelf toe, want het geldt even hard voor mij. Heer, ik bid, Heer, dat u ogen opent van wat er gebeurt, wat er eigenlijk werkelijk gebeurt. Heer, zegen deze gemeente, mijn grote God, in hun groei, Heer, in hun ontwikkelingen. Heer, we hebben een hele andere tijd gehad. En er kan zo'n andere tijd komen. Heer, maar dat we staan op uw woord. Dat we zullen gaan achter u aan. Heer, bekleed met een wapenuitrusting. Wakende over elkaar. Liefhebbende elkaar. Zegen ons erin, Heer, en sterk ons erin. In de naam van Jezus Christus, de opgestane Heer. Amen.